is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8. Malam. Vanavond bij Patulele ligt de focus op het Isle of Banda project van documentaire fotograaf Isabelle Bowen.
En er is aandacht voor, we hebben aandacht voor de start van de Moluccan Future Foundation met Jada Salasiwa. We gaan eerst naar muziek. Total Touch en Dubbeladie. Ja, good old Total Touch zullen we bijna zeggen.
Ja. En in de studio zit documentaire fotograaf Isabel Boon. En voor ons ligt een indrukwekkend salonfotoboek, I Love Banda. Ze neemt de kijker mee op reis naar de wereld van 6 jongeren op Banda. Met Isabel gaan we praten over de totstandkoming van het crowdfundingsproject I Love Banda, dat 2,5 jaar geleden is gestart.
Ja, welkom Isabel.
Dank je.
Ja, het is een heel mooi boek om te zien. Tenminste, de voorkant is al heel indrukwekkend. Waarom moest dit boek er komen?
Omdat de Banda-eilanden en vooral wat er is gebeurd, bijna 400 jaar geleden, Jan Pieterszoon Coen, Nederlandse inmenging, dat moest gewoon meer duidelijker worden. En daarnaast, ook in het nu, is het heel interessant om te kijken waar jongeren behoefte aan hebben. Dus Indonesië nu, wat willen zij?
Ja, en je hebt inderdaad 6 jongeren vastgelegd, of 6 jongeren die eigenlijk in dit boek terugkomen. Hoe is de selectie van die jongeren tot stand gekomen?
Oh, selectie. Ja, dat is meteen weer zo'n beetje kil woord. Maar zo is het eigenlijk niet gegaan. Het is eigenlijk vrij intuïtief gegaan. Vooral in het... ik heb er 3 jaar aan gewerkt, het project. In het begin was het eigenlijk heel logisch. 1 meisje kwam naar me toe, Ulva. En zij maakte zo'n indruk op mij. En ze was zo zenuwachtig om haar Engels te oefenen. Want dat wilde ze graag. Daarom kwam ze naar me toe. Dat ze elke 10 minuten, dan wiegelde ze een beetje op haar stoel heen en weer. Omdat ze was zo zenuwachtig geworden. Maar ze ging maar door. En dat vond ik eigenlijk zo moedig en interessant. Een jong mens zich zo'n drive heeft om zich te ontwikkelen. Dat maakte indruk op me. En toen heb ik echt wel 2,5, 3 uur met haar gepraat. En de volgende dag heb ik haar opgezocht in haar kampong. Kampong Spantje Bie, een voormalig Noordmuskaatperk. Ja, dat was het verhaal van Ulva nog maar ook OD, student geschiedenis, een Hatta Shaglir college al daar. Ja, hij kan nog beter duiden wat eigenlijk het erfgoed daarvoor een rol heeft op de eilanden. Dus ja.
Mag ik nog even terug op, jij zegt, ja. Je hebt er 3 jaar aan gewerkt. En kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt?
In september 2016 was ik daar voor het eerst op de Banda-eilanden. En toen was ik nog bezig met het vorige project, Heritage in Transition. Dat is ook de rode draad, hoe erfgoed wordt gebruikt. En ook waar mensen nu behoefte aan hebben. Ik was daar de teksten aan het schrijven, of eigenlijk aan het afmaken. En toen was ik dus op Banda, want ik moest ook eigenlijk echt al een week nog even ontspannen. Een beetje vakantie, maar... Ik was zo bevlogen om op die plek. Het was zo fantastisch om daar te zijn. Ja, toen diende zich een nieuw project aan. En toen heb ik ook de eerste foto's al meteen gemaakt. Ja, de eerste contacten gelegd. En gewoon heel veel met mensen gepraat. En dingen laten zien. Ook vragen beantwoord. Waar kom je vandaan? Wat doe je? Dus
ja. Ja. En je zegt al, ik wilde eigenlijk vastleggen hoe cultureel erfgoed daar nog leeft. Of kun je voorbeelden geven van hoe zij dat cultureel erfgoed beleven?
Ja. Nou, wat mij vooral is opgevallen, want mijn centrale vraag was van, heeft het erfgoed invloed op hun identiteit? Is dat eigenlijk hele beladen plekken, zoals Fort Nassau, waar Jan Pieterszoon Coen heel veel mensen heeft laten afvoeren, laten slachten. Dat een playground is geworden, waar kinderen over de muren rennen, met elkaar spelen. Maar ook Fort Belgica, wat er echt een plek is voor jongeren om vooral eventjes een beetje uit het zicht van de ouders te zijn. En lekker gitaar te spelen en met elkaar erbij te praten, een beetje te flirten met elkaar en zo. Ja. Dus veel van die plekken worden gebruikt zonder dat men echt weet wat daar is gebeurd. En als men het wel weet, dan is het vooral toch, ja, ze zijn ook heel jong. Ze staan heel erg in het nu. Ze zijn niet zo met die vraag bezig. En daarnaast, het is niet alleen fysiek erfgoed, maar ook heel veel immaterieel erfgoed. De taal, de gebruiken, events. En dat is ook heel interessant hoe daarmee wordt omgegaan.
Ja, ik zag een foto van zeg maar redelijk ja, Nederlandse-achtige taferelen. Een soort koekhappen. En,
ja.
Wat zegt hun dat precies? Die tradities of die spelletjes?
Nou, het is mooi dat je dat uit hebt gehaald. Want tijdens Eid al-Adha, het rituele offerfeest. Eigenlijk direct daarna zijn er dus allerlei spelletjes die vooral voor de kinderen worden gespeeld. Of met de kinderen voor de kinderen worden georganiseerd. Ze spelen dus Oud-Hollandse spelletjes. Ja. Inderdaad, koekhappen is kroepoekhappen natuurlijk. Maar ook een spel wat door de kolonisator ooit is bedacht. Bohon Pinang. Dat je zo'n hele hoge paal die ingesmeerd is met vet. En daarbovenin hangen cadeautjes. En dat is dus ooit bedacht om ja toch als vermaak. Naast een nasty vermaak. Want dan kijken ze nou zo snel van de paal afglijden. En ze kunnen daar niet bij. Nou, dat wordt dus ook. En niet alleen op Bannen, maar heel Indonesië wordt gespeeld. En daarin vindt men ook het doorzetten, het samenwerken en het plezier hebben daarin. Dus ook die Nederlandse inmenging op die manier, maar dan nu gekozen in die spelletjes, dat is helemaal met elkaar vermengd. Dat is heel interessant.
En heb jij die jongeren dat achtergrondverhaal soms wel uitgelegd of verteld? Ook bijvoorbeeld in dat fort waar ze dan zijn?
Nou, soms wel, soms niet. Maar ik wilde daar niet een soort van lesgeven daarin. Als er behoefte was om daar meer van te weten. Bijvoorbeeld Ode, een van de jongeren, van de zes jongeren. Die studeert ook geschiedenis. Hij kon meer dan de andere vijf ook de geschiedenis duiden. En wat dat betekent heeft en de impact ook daarvan. En hij had dus meer vragen voor mij. En die heb ik natuurlijk heel graag willen beantwoorden. Maar hij kon mij ook nieuwe dingen vertellen. Dus we hebben ook echt van elkaar geleerd. Maar ik heb ook zeker vooral gekeken van, ja, hoe gaan jongeren met erfgoed om? En is er een band of is er helemaal geen band? Want het kan ook zo zijn dat er geen behoefte is aan meer kennis daarover.
Waren ze openhartig tegen jou?
Ja, ik vind van wel. Ik heb nog steeds veel contact met de jongeren. Alle zes. Via social media vaak. En er wordt ook gevraagd, wanneer kom je weer terug?
Ah, ja,
ik vond het wel interessant om mijn rol te bepalen. Van ik ben niet hun moeder. Wil ik ook niet zijn. Kan ook niet. Ook niet een vriendin. Hè? Ik ben 47 en zij zijn 16 tot en met 23, 24. Maar ik mocht wel heel vaak dichtbij komen. En mee naar wat ze gingen doen. Of het nou met vrienden iets leuks doen was. Of werken. Of zelfs als ze gingen slapen mocht ik ze ook fotograferen.
Dat is eigenlijk heel bijzonder, dus, toch?
Ja, dat vind ik wel. En soms dan deed het me zoveel dat het soms wat lastig was om foto's te maken. Omdat dat doet je gewoon niet als mens. Dat je zo dichtbij mag komen. En ook zonder taal. Gewoon met blikken en gewoon non-verbale communicatie kan je zo dichtbij mensen zijn. Maar dus ook wel weer gepaste afstand bewaren. Hè? Dus niet een soort moeder zijn of een soort vriendin. Want dat zou niet passen. Dat zou niet goed zijn. Dus wel iemand die dichtbij mag komen. Ja,
want
mag komen.
Had je toestemming van ouders of hebben zij toestemming van hun ouders gevraagd om aan dit project mee te doen?
Dat is een goede vraag. Ik heb veel ouders ook in het begin en fase ook gezien. Ik mocht ook thuiskomen, werd ook uitgenodigd. En ze waren heel blij dat ik het plan had opgepakt. Of had afgesproken met hun kinderen om ze te volgen. Maar bijvoorbeeld van Niello, die is heel zelfstandig. Daar was daar eigenlijk geen sprake van.
Nee.
Om zijn ouders toestemming te vragen.
Nee, want dus, en de ouders die jij gesproken hebt, heb jij kunnen uitleggen wat het doel van het project was en hoe kijken zij daar tegenaan?
Ja, ik heb het uitgelegd. Soms in het Indonesisch, wat ik kan een klein beetje beheers. Soms in het Engels. Veel mensen willen ook graag in het Engels vooral heel veel oefenen. Dus dan ga je weer uit je focus van Indonesië. Ze praten met elkaar. Maar ik heb ook gewerkt met lokale gidsen en tolken. Juist ook niet alleen om de taal en dialect, maar ook om iemand van hun, voor heel vertrouwd, een veilige, fijne sfeer. Want mensen zijn heel erg gewend om ja te zeggen, om fatsoenlijk en vriendelijk te zijn. Maar soms dan, ja, dan je moet goed ook non-verbale communicatie lezen. Dat. En je moet gewoon de tijd nemen en aftasten of dat gaat. Voorbeelden laten zien en terugkomen met voorbeelden. Foto's geven. Dus ja, echt een band opbouwen.
Ja. Ja. En je zei al van, mijn vraag was eigenlijk, heeft dat culturele erfgoed of de omgang in het culturele erfgoed de invloed op hun identiteit? Mm-hmm. Wat heb je antwoord gekregen op die vraag?
Ja, gedeeltelijk. Ja, eigenlijk wel veel. De ene jongere is weinig bewust van geschiedenis en wat de geschiedenis voor impact daar heeft. Alleen ik heb ook, en de andere is gewoon daar meer mee bezig, hè, zoals Ode die ik al noemde. Maar wat ik ook heel interessant vond, om dat ook verder los te laten van, ja, maar hoe denken zij dan over hun toekomst? En wat willen zij graag? En het gaat over verschillende type identiteit. Niet alleen de Nederlands-Indonesische connectie, maar ook de Bandanese, de Indonesische jeugd, jongere culturen.
Ja.
Dus het is heel breed.
Ja, goed. We gaan straks wat foto's bekijken en vragen aan, hoe jij die gemaakt of wat meer commentaar op de foto's. Maar we gaan eerst even naar muziek.
Seorang untuk melengkapi kisah hidup ini.
was een heerlijk swingend nummer van Risky Fabian met Penantian Berharga.
Ja, we gaan weer verder met Isabel Boon. Ja, de Bandeneilanden, daar zit natuurlijk wel een geschiedenis aan vast. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, het was de enige plek ooit waar nootmuskaat groeide. En nootmuskaat en foelie. En het was echt een handelscentrum. En zo ver afgelegen, zo klein, maar toch zo belangrijk. Ook voor de Nederlandse welvaart.
Kunnen we daar nu nog iets van zien in Nederland? Van die door die Bandeneilanden en de nootmuskaat?
Ja, grachtengordels in Amsterdam. Heel veel geld is daarmee verdiend. Er was ooit een tijd dat een kilo nootmuskaat meer waard was dan goud. Een kilo goud. En het Scheepvaartmuseum. Dat is ook de plek waar bijvoorbeeld de nootmuskaatnoot opgeslagen hebben gelegen. Ja.
Ja. Dus, dat Scheepvaartmuseum, dat gaat natuurlijk nog wel een belangrijke rol spelen volgend jaar. Voor jou.
Nou, in 2021.
Ja, sorry.
Ja, ik snap waarom, waarom je dat zegt. Maar het is 2021 mei. 2021 hebben we... want dan zal het project La Banda daar geëxposeerd worden. En dat is heel bewust gekozen in die periode. Vanaf mei 2021. Om dan 400 jaar naar Jan Pieterszoon Koen vreselijk ingrijpen daar. En zijn massamoorden, wat is begaan, en deportatie. Dat dan 400 jaar na dato er een heel ander beeld kan geschetst worden. Dat de Indonesische jongeren, de Bandanese jongeren, ook de plekken gebruiken. En ook wat zij daarvan weten en wie zij nu zijn. Dus dat het heel erg omgeklapt is naar het nu.
Ja.
Die beladen plekken.
Ja.
Want ik wil eigenlijk ook die geromantiseerde blik, hè, als erfgoedparadijs. Hè, wat de Bandeneilanden, als men het al kent. Daar wil ik ook een alternatief voor geven. Hè, het paradijselijke blik. Dus ook nooit dat we vergeten wat er is gebeurd. Maar altijd in het positieve ook van, wat willen de jongeren?
Ja.
Waar dromen zij van? Ja, beide benen in het nu.
Ja, precies. Er is een liedje van. Of tenminste, je hebt iets meegenomen.
Ja. Ze kunnen erg goed zingen. El Banda. Heel veel mensen spelen een instrument of zingen. En dit liedje, een van de liedjes die we moeten horen, denk ik.
Gehoord.
Ja, Bandanera. Een ode aan Banda.
Ja.
Mensen zijn gek op de eilanden.
En waar merk je dat aan?
Ze zijn heel trots op de rituele events. De Kora Kora boat races, Chakalele, het Festival Budaya, maar ook de Chuchiparigi, 10-jaarlijks event. Het samen zijn, het samen vieren en soms ook rouwen, hè, om het afscheid nemen, dat is heel sterk daar. Ja, dus de bevolking is heel, heel dichtbij bij elkaar. Ja.
Ja. Nou is dat boek, we gaan het zo meteen even over de voorkant hebben, maar er zit ook iets, je hebt iets speciaals met dit boek gedaan door middel van die QR-code. Kun je daar iets over vertellen?
Nou, ik heb 10 QR-codes. Die kan je dan scannen. En dan ontsluiten zich filmpjes. Wat ik daar heb meegemaakt. Eigenlijk een soort van tweede scherm. Of een verdieping van het boek. En soms is het een compilatie. En soms is het echt een filmpje. Bijvoorbeeld tijdens de graduation. Op het Hatha Chagrir College. Jonge mensen die hun diploma ontvingen. En daarna uit volle borst werkelijk zongen. Ja, dat vond ik zo prachtig. Super ontroerd. En ja, dat vind ik belangrijk om te vertellen. Hoe mensen samen dingen ook kunnen vieren. En hoe krachtig ze dan zijn. En vandaar dat zo'n filmpje, ja, met prachtige jonge mensen die uit volle borst zo ontzettend blij zijn, gelukkig zijn, dat moment. Ja.
Dus dat is zeg maar nog een extra dimensie aan dit boek.
Ja, 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 ja. Behalve de interviews van de 6 jongeren. En dat ik ze ook echt over 2,5 jaar heb gevolgd. Ook jongeren en kinderen in het algemeen. En dus ook erfgoed, immaterieel erfgoed, Kora Kora, Chakaleli. Wat ik laat zien.
Ja.
Is ook in die QR-codes, ja.
Oh, mooi. Even over de voorkant van het boek.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Wat zien we? En
ja, wat je ziet is een jonge vrouw. Maar gesluierd. Een rode hoofddoek. In de zee. Ze staat in de zee. En ik sta naast haar in de zee. En zij kijkt de verte in. En er eigenlijk de toekomst in.
Ja.
En het is eigenlijk ook wel... De Banda-eilanden zijn zo ver zo afgelegen. En liggen heel diep in de Banda-zee. Dat is ook een hele diepe zee. Dus die geografie, die ligging, dat is een hele belangrijke. Dus dat vond ik ook een heel symbolisch. En ja, zo'n cover mag ook vragen oproepen. Fotografie mag ook vragen oproepen. En dat de kijker behalve kan lezen, ook in het beeld op zoek kan gaan.
En is dit bewust, is dit zeg maar, heb je over nagedacht om deze foto zo neer te zetten? Of
nee,
is het eigenlijk
ontstaan? Nee, geen enkele foto heb ik geanceneerd. Van dit is, ja, je bent soms dus ook te laat als je iets bijzonders ziet. En heel af en toe kan je nog als iemand iets op een bepaalde manier iets pakt, dan kan je nog 1 keer vragen. Maar meestal is dat ook niet het moment. Dus nee, zij ging zwemmen. En het is trouwens Diana, de vrouw van Karis, een van de 6 jongeren. En op dit moment, toen ik, wat ook wel mooi is, toen ik de dag dat ik die cover had gekozen, toen hoorde ik later die dag dat zij zwanger was geworden. Dat hij in verwachting was van Karis. Ja. En de 3 maanden grens voorbij en dat het het kindje zou. En dat is geboren inmiddels. Ja.
Ja.
Dus dat vond ik mooi.
Ja, precies. Er zijn nog wat andere foto's die... deze foto.
Ja, het meisje, Nabila. Ja, Nabila is de enige christen in het project. Banda-eilanden zijn overwegend islamitisch. Maar ik vond het ook belangrijk om van de 6 jongeren... ook de christenen, dus door middel van Nabila... in het boek op te nemen. En ik heb haar ook gevolgd. Haar ouders wonen op eiland Ai. En tijdens de onlusten in 1999-2000... zijn de christenen niet van Ai gevlucht... maar wel van de andere eilanden naar Ambon. En sommigen zijn teruggekeerd. En trouwens, wat wel mooi is, wat mij is verteld... is Nabila is een islamitische naam.
Ja,
maar,
dat zeggen, ja.
Ja, ja, maar dat is een samenstelling van de 3 mensen die haar ter wereld hebben laten komen. De doktoren. Dus dat vond ik ook wel mooi voor een christenmeisje.
Ja.
Ja. Dus, ja.
Beleven ze, ik weet niet, is er verschil tussen hoe moslims zeg maar dat erfgoed beleven en christenen?
Dat denk ik niet. Maar die vraag heb ik niet verder uitgewerkt. Hè, om nog ook nog tussen de geloven dat helemaal te onderzoeken. Al denkt Nabila wel dat zij van Nederlandse afkomst is. En dat heb ik van de islamitische jongeren niet gehoord.
Nee.
Nee.
Ja. Goed. Waar kunnen mensen die het boek eventueel zouden willen hebben of kopen? Hoe hoe komen we aan dit boek?
Ja, dat is te koop bij mij. Ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Dus je kunt naar mijn website gaan. www.isabelleboon.com. Dan kan je me een mailtje sturen. Het komt ook in de betere boekhandels. En daar ben ik nu mee bezig.
Dus, en vanaf wanneer is dat?
Er gebeurt heel veel. Heel veel mooie, leuke dingen. Dus ik ben heel druk daar met niet alleen dit project. Ik denk in december, medio december.
Okay.
En bij mijn vrienden van Abhalen in Rotterdam. Dat is sowieso, daar komt het vanaf morgen al. Dus daar kan ik later mee over vertellen.
Ja, mooi. De tentoonstelling in mei 2021. Daar ben je volop mee bezig, denk ik.
Ja, volgende week vrijdag. Kijk, met zo'n groot museum. Het is een hele grote organisatie. Dus zij zitten over de komende 2 jaar hebben ze al hun plannen al bedacht. En we zijn vorig jaar al begonnen hiermee. Dus moet je nagaan hoe lang zulke processen zijn. En aanstaande vrijdag dan gaan we verder. Gaan we verder in de stijgers zitten.
Ja. Nou,
heel veel succes met de tentoonstelling.
Dankjewel.
En met het boek.
Ja. Dankjewel.
Dank voor je komst naar de studio.
Dank voor de uitnodiging.
Dankjewel. Graag gedaan.
Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. De voir chaque histoire, la pièce atterrit côté pile, bien que face était un miroir. Si la chance tourne, je rempile et je garde toujours un espoir. Je voudrais me divertir, je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. La vie m'apprend juste que je ne sais rien, de rien je m'étonne et j'apprends tout. Peu m'importe hier ou demain, aujourd'hui c'est déjà beaucoup. Si je laisse à d'autres mon destin, je perds alors mon as d'atout. Décroche la lune. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Je voudrais me divertir. Je cherche mon exutoire qui me donnerait la force d'affronter les idées noires. Qui me donnerait.
Ja, dit is een Frans nummer van Nicolas Zon. En wij zitten in de studio met Chada Salavasiwa. En Chada is van de net opgerichte foundation Maluku Future Foundation. En betrokken bij Doha Untuk Maluku op 30 november aanstaande in Theater Rai in Amsterdam. Welkom Chada.
Ja, dankjewel.
Welkom. Maluku Future Foundation. Kun je uitleggen wat het is? Wat doet de foundation?
Ja. Wij zijn een nieuwe stichting. Wij zijn op 4 november 2019 zijn wij eigenlijk gevestigd. En de aanleiding van het starten van de stichting was de aardbevingen op 26 september 2019. Nou ja, de gevolgen daarvan waren onder andere natuurlijk dat er 170.000 mensen dakloos waren. 39 doden en vele gewonden. En toen dat gebeurde, is er een werkgroep geformuleerd of gevormd. En die werkgroep, dat zijn eigenlijk mensen die zich al inzetten voor de Molukken. Voor de Molukken hier, voor de Molukken daar. En, of tenminste, voor de Molukkers in Nederland en al organisaties die werkzaam zijn op Maluku zelf. En naar aanleiding daarvan dachten wij van, we moeten iets doen. En wat kunnen we doen? En hoe kunnen we meerwaarde zijn voor onze mensen daar?
Nog even een stuk terug. Ja. Jullie hebben de Maluku Future Foundation gevormd. Maar
ja.
Waar kwamen al de mensen vandaan?
Ja.
Want jij komt zelf uit Wormerveer.
Ik kom zelf uit Wormerveer.
Ja.
En het mooie eigenlijk aan de samenstelling van de mensen die betrokken zijn bij de stichting, is dat wij een weerspiegeling zijn van de Molukkers zelf. Dat betekent dat er verschillende geloofsovertuigingen bij betrokken zijn. Mensen uit Maluku, Lease, uit Puru, maar ook die een band hebben met Maluku Utara. Mm-hmm. Mensen met een moslimachtergrond, mensen met een christenachtergrond. Het bestuur bestaat onder andere uit mij als voorzitter. Oom Ed Manuhutu is onze secretaris en Dean Umarella is onze penningmeester. En ik als vrouwelijke, Molukse vrouw eigenlijk, ondernemer, een jonge vrouw. Oom Ed als de ervaren en wijze Molukse oom. En Dean, die zich voornamelijk heel veel inzet voor op cultureel gebied, maar die ook een moslim geloofsovertuiging heeft. En dat samen, dat is wel een weerspiegeling van de Molukse samenleving.
Eigenlijk. Ja, en komen jullie allemaal uit Wormerveer of hoe hebben jullie elkaar gevonden?
Nee, absoluut niet. We komen absoluut niet allemaal uit Wormerveer. We zijn echt, we komen uit alle streken van Nederland. En we hebben elkaar gevonden omdat wij echt allemaal actief zijn voor de Molukse gemeenschap hier en voor Maluku daar. En zo kennen wij elkaar en zijn we bij elkaar gekomen. Dus echt als initiatief. En van daaruit zijn we de Molukken Future Foundation gestart.
Ja,
ja.
En wat willen jullie precies gaan doen? Wat is het doel voor van de organisatie? En welke acties willen jullie eventueel ondernemen?
Nou, de stichting die zet zich in voor kinderen die slachtoffers zijn van natuurgeweld. En die zich in humanitaire crisis bevinden. Wij gaan uit van de VN-rechten. Dus door de VN opgesteld, de kinderrechten. Ja. En wij richten ons onder andere op onderwijs, maar ook water, behuizing, et cetera. En de eerste twee projecten die op dit moment al lopen, daarvan is één project gericht op het onderwijs. Er is namelijk een college uit Doetinchem die heeft meubels gedoneerd. En dat college die gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. Dat heet de Zon College. En zij hebben allemaal nieuwe meubels gaan ze aanschaffen voor de nieuwe locatie. Dus de oude meubels die zijn gedoneerd aan ons. En wij willen die meubels weer doneren aan de getroffen gebieden zodat we daar scholen weer kunnen gaan neerzetten.
Ja.
Ja.
Want jullie hebben daar contacten ook daar, dus dat
ja,
het wel
klopt inderdaad, ja.
Plek is.
Ja.
Maar nou is 30 november die bijeenkomst, Doa Untuk Maluku.
Ja.
Hier in de RAI in Amsterdam. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja. 30 november is inderdaad de Doa Untuk Maluku in de RAI. En tijdens die Doa Untuk Maluku gaan wij met verschillende geloofsovertuigingen stilstaan bij de gebeurtenissen die de afgelopen tijd plaatsvinden eigenlijk op Maluku. Dus de aardbevingen. Hieraan werken mee mensen met een moslimgeloof en de christenen. En gezamenlijk houden zij eigenlijk een lof en zang en een overdenking. Onder andere domina Bernard Kourima zal dit hieraan meewerken. Haji Ahmad Patisahusiwa, pastoor Wilfred Kools en pastoor Echo Sylvester. Ja, ja, en die zullen dit dan leiden. En daarbij wordt de Doa Untuk Maluku, daarbij wordt tevens onze stichting gepresenteerd. Dus wie wij zijn als Moluccan Future Foundation, waar wij voor staan, aan welke projecten we gaan werken. En die dag is een weerspiegeling van de stichting, dus waar wij voor staan. Maar ook zal die dag staan voor verbinding. De verbinding om als Molukkers samen te komen en ons te steunen in ons doel om te investeren in de toekomst van de kinderen van Maluku.
Ja. Je noemde dat je bezig was met één project en ja, je was al met een tweede project ja, bezig. Kun
klopt
je dat noemen?
Het tweede project wat onder andere gaat lopen, dat is een project gericht op traumaverwerking met kinderen. Dat zal in samenwerking zijn met Fanny Soutella. Zij is op dit moment in Nederland en zij komt van de ministeries van Ambon. Mijn persoonlijke achtergrond is jeugdhulpverlening. En wij gaan gezamenlijk een hulpprogramma daarop zetten, gericht voor de kinderen.
Ja.
Daar gaan we het zo direct gaan we daar verder over op in.
Ja.
Maar er komt eerst muziek.
Dan tapak kaki berlarian naik di atas ketinggian mencari keselamatan.
26 September 2019
tragedi melanda negeri ini.
Serahkan ini.
Terima kasih.
En dit was het nummer, of dit is het nummer Doa Untuk Maluku. En in de studio's Chada Salasiwa. We hadden het net over het, zeg maar, het tweede project waar je mee bezig bent. Of waar jullie mee bezig zijn. Kun je daar nog iets over vertellen?
Nou ja, wat we dus nu aan het opzetten zijn. En wat ook gestart gaat worden in de toekomst. Is onder andere traumaverwerking voor kinderen. En ja... Wij gaan natuurlijk uit van dat de kinderen de toekomst zijn. En op dit moment zijn de kinderen echt slachtoffer van de aardbevingen.
Ja.
En ja, via de traumaverwerking is de kans voor hun natuurlijk om verder te gaan.
Ja.
En belangrijk hierbij is wel dat het structureel aangeboden gaat worden. En dat is dus in samenwerking met Fanny Sutella wordt dat opgezet. En zij komt vanuit daar. Dus ja. Ja.
En jij zei net zelf ook al, jij hebt zelf een achtergrond in de jeugdhulpverlening.
Ja,
ik bedoel, al qua werk.
Ja.
En hoe ben je daarin terechtgekomen?
Ik heb een eigen jeugdhulpverleningsorganisatie. En ik ben ingekocht door de 14 gemeentes hier rondom de ring in Amsterdam. En mijn specialiteit is dat cultureel gericht werk. Dus echt gericht op Molukse gezinnen en ouders en achtergrond. En daarvoor ben ik ook ingekocht. Ja, hoe ben ik erin gekomen? Ja, eigenlijk via studie. En naarmate de tijd verstreek kwamen er eigenlijk steeds meer Molukse gezinnen bij mij. En daarvoor hebben we echt... dat is eigenlijk gaan uitbouwen. En ik heb er wel echt ook voor gestreden om ook erkenning te kunnen krijgen voor de Molukse identiteit en om cultuurgericht te kunnen werken in de jeugdhulpverlening. En ja, nu 9 jaar later heb ik die erkenning gekregen en ben ik ingekocht door 14 gemeentes rondom de ring in Amsterdam.
Goed zo, gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja.
En in hoeverre, als je het gaat natuurlijk over Molukse kinderen daar.
Ja.
Wat is jouw aandeel hierbij? Want jij hebt natuurlijk heel veel ervaring. Hoe kun jij, en is daar wel gespecialiseerd personeel?
Ja, nou Fanny Sutella is een vrouw die werkt bij de ministries van de kerk op Ambon. En zij geeft in samenwerking met verschillende...
instelling?
Organisaties.
Ja, organisaties daar. Al traumaverwerking. En dat is echt vanuit de bevolking op Maluku zelf. En dat leidt zij. En wij hebben elkaar ontmoet. Ze had gehoord over de stichting. En ze was ontzettend enthousiast. Omdat zij ook zei van ja, de kinderen zijn de toekomst. En hierin kunnen het verschil maken. Dus zij wil eigenlijk heel graag met ons samenwerken. Dus wij zijn... bezig met een plan van aanpak aan het opstellen.
Mm-hmm.
Om structureel gericht traumaverwerking te geven aan kinderen daar.
Ja.
En dat wordt dus nu opgezet. Dus dat is iets voor een project dat in de toekomst wel gaat plaatsvinden inderdaad. Ja.
Ja. Zijn er nog meer mensen die van jullie stichting gehoord hebben en eigenlijk meteen dachten dat ja, die willen we een warm hart toedragen?
Nou, onder andere Dennis Huwai. Dat is een van de Nederlandse, of wereldwijd eigenlijk, bekende koks.
Ja.
Die staat in de top 200 wereldwijd. En die hoorde van de stichting en die dacht, ja, daar ga ik meteen aan meewerken.
Ja.
Die ga ik mijn steun betuigen. En ook Edward van Gils. Dus die wil ook heel graag iets betekenen voor onze stichting. En... 30 november zal zuster Francesco Mons, die zal aansluiten bij de Doa Untuk Maluku.
Zij komt naar Nederland daarvoor?
Nee, zij is al in Nederland.
Oh, zij is al in Nederland.
Ja, zij woont in Tilburg. Haar werk eindigde in 2011 op Maluku. Maar ze heeft nog steeds een band warme met Maluku band, ja. En een warm hart. En om onze stichting steun te betuigen, wil zij heel graag aanwezig zijn op de Doa Untuk Maluku. Ja. 30 okay. november.
Als mensen daar naartoe willen, ja. Hoe kunnen ze... Moeten ze kaarten kopen? Hoe kunnen ze aan de informatie komen voor 30 november?
Nou, we hebben een website. Dus op die website daar kan je alle informatie vinden over ons. Maar ook over de ambassadeurs, waar wij voor staan. Onze visie en onze missie. En dat is www.molukkenfuturefoundation.com. Tevens, als je aanwezig wil zijn bij het event op 30 november in de Rij Amsterdam, kan je tickets kopen bij eventbrite.nl en dan naar Doa Untuk Maluku.
12,50 hè? En kinderen ja, tot 12 klopt. Jaar gratis.
Inderdaad, kinderen zijn tot 12 jaar gratis en vanaf 12 jaar kosten de tickets 12,50.
Okay. En hoe laat begint het?
Het begint om 12 uur.
Om 12 uur?
Ja, en het duurt tot 9 uur 's avonds.
Oké, goed. 30 november Theater De Rai in Amsterdam.
Nou, dankjewel
voor je komst naar de studio. En heel veel succes met de foundation.
Dankjewel, ja. Dankjewel.
Ja, dan gaan we naar de tips voor de komende dagen. Op 14 december is er een benefiet Bita Tulehu in Den Bolder. En dat is in Waspik. En met onder andere Alex en Friends, Martino Latocorissa en verschillende DJ's.
En op 29 november Sama Sama Festival in het Avifauna in Alphen aan de Rijn. Onder andere Lois, Leen, Masada en Travassi. En de opbrengst voor de lotenverkoop gaat naar Help Maluku.
Op 1 december is er Indische Salon in Vlissingen. En daar is het Wat is jouw Poussaka? Met onder andere Sibone Berger, Nelly Kaltempessi en Armando Ello. En het is in restaurant Havendorp in Vlissingen.
En Masada komt op in het tv-programma Andere Tijden op 4 december. Daar wordt er teruggekeken naar de groep. Met onder andere gitarist Rudy de Kwelje uit Middelburg. Dus Andere Tijden op 21 op 4 december, sorry, op NPO 2.
Ja, en dan is de ITVA begonnen, het International Documentaire Festival in Amsterdam. En daar wordt onder andere vertoond They Call Me Babu. En dat is op donderdag 28 november. Even kijken, en ik dacht dat het was in Podium Mosaïek. En het begint om 7 uur 's avonds.
En ook een ITVA documentaire Radio Silence van Juliana van Jullie. Het gaat over een populaire radiojournaliste die vecht tegen het drugskartel. En het is dinsdag 26 november, Tuschinski 3.
Dan hebben we ook nog van het ITVA Boarding School Indonesië. En die wordt vertoond in Tuschinski en Rialto. En op 25 november en 1 december in Tuschinski. En op 28 november in Rialto.
En dan is er nog een Pasar Malam Azië. 13, 14 en 15 december in de Breepark in Breda. En je kunt op de website kijken. Asias-events.nl.
Dan is er een workshop familieherinneringen op 1 december. En die workshop die is in Venray in Oda Park.
Art is a Shelter tot en met 12 januari 2020. Met onder andere Ben Manusama, Kim Patti, Ruhu. En kijk, waar is het? Nou, moet je maar even op de website kijken. Oda Park Center. Contemporary
in Venray.
Art. In Venray.
Oh, die is in Venray. Dan zijn we er doorheen. Vanavond waren te gast Isabella Boon en Tjada Salasiwa. En wij waren Tony Mael, Jacqueline Forst, Majita Hoekom. En de techniek was in handen van Dirk Ayal.
En we zijn er weer op 15 december.
Onze
laatste uitzending
van dit jaar.
Oké,
okay. Daar gaan we. Amato.